Deze podcast is ontworpen door en voor Olympiërs en biedt waardevolle inzichten voor iedereen die gepassioneerd is door sport. Vergeet je zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle inzichten in de volgende afleveringen en misschien ook wel een paar behind the scenes. Welkom bij Olympic Minds Unlocked. In onze eerste podcast hebben we het uitgeweid over het belang van mentaal welzijn en de mentale gezondheid van onze Olympische atleten. Vandaag zullen we dieper ingaan op de uitdagingen van topsport en meer specifiek op de uitdagingen van de deelname aan de Olympische Spelen. Wanneer er wordt gesproken over topsport, wordt vaak gesproken over de druk, de stress en de opofferingen. Maar is dat niet een te negatieve benadering? Als het allemaal zo negatief is, waarom zouden mensen dan in godsnaam jarenlang doorgaan met topsport? Het is dus erg interessant om vandaag te onderzoeken hoe uitdagingen en druk topsport juist heel interessant en mooi kunnen maken, maar soms ook een reden kunnen zijn voor strijd. We gaan het vandaag dus hebben over de uitdagingen die atleten hebben in een Olympisch jaar en hoe stress het proces zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. En dit doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb dan ook drie fantastische gasten mee vandaag. Ten eerste, vrouwen eerst, Pauline Coquet. Sprinter en hordeloopster. Jij werd Europees kampioen bij de onder 23 op de 400 meter horde. En ja, je nam ook deel op de Olympische Spelen van Tokio met een heel mooie negende plaats op de 400 meter horde.
Klopt.
Maar ja, ik zeg wel een mooie plaats, maar ja, ik denk dat jij al vertelde dat het voor jou wat minder was de maanden daarna. Zullen we straks meer over praten.
Ja, voilà.
En ook een mooie zevende plaats met de 4x400 meter estafette. Welkom.
Bedankt, leuk om hier te zijn.
Ja, ja. Thibaut, basketter, 3x3, de ster van de 3x3 basketters. Jij was de eerste Belgische prof in de 3x3. Jullie behaalden ook wel een hele mooie, maar een beetje stomme vierde plaats in Tokio. Een beetje hetzelfde op het WK in Antwerpen. Om dan toch heel mooi zilver te halen op de Europese Spelen in 2023. En jullie zijn ook samen met Team Antwerpen het allereerste team die een World Tour kon winnen op het profcircuit.
Klopt, dat? Klopt. Ja, voor België. Ja. In de naam voor de eerste Belgische atleten. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Ja, leuk. Welkom. En dan de expert, de trainer vandaag, Fernando.
Expert, okay.
Welkom.
Dankjewel.
Fernando, om even te kaderen. Jij bent coach van verschillende atleten. Jij bent coach van Norwitz, die vierde is geworden op de meerkamp op de Olympische Spelen in Tokio. Jij bent physical coach van Kim Mellemans, die onlangs Europees kampioen is geworden in het skeleton.
Yes.
En jij bent dan ook assistant coach van Jente Houtenketen, ook een meerkamper, een talent kunnen we wel zeggen. Mm-hmm. En jij bent ook coach van Merel Maas, een jong talent in het hoogspringen.
Ja.
Dat zijn wel veel verschillende atleten, hè?
Ja, het zijn vier alleen. Dus in ploegsport denken ze meer. Het zijn vier atleten, dat kost veel energie. Maar aan de andere kant denk ik dat de individuele aanpak is het beste dat het helpt.
Ja, oké. Okay. Allemaal, welkom. Ja. Om even te beginnen. Ik ga beginnen met een citaat van Sia Colisi. Ik weet niet of jullie Sia Colisi kennen. Niemand? Nee, even niet?
Nee. Ja, nee.
Dat is zo'n sport dat we waarschijnlijk maar één keer per jaar kijken, dus als het WK is. Sia Colisi is een speler van het Zuid-Afrikaanse rugbyteam. En die zijn na het winnen van het wereldkampioenschap rugby, we voelen de druk niet. We hebben alleen het voorrecht om te kunnen doen wat we echt graag doen en mensen van alle lagen van de samenleving te inspireren. Uiteindelijk gaat het bij topsport om passie, dromen en inspiratie. Hoe zitten jullie daarin?
Goh, ik zou nu niet zeggen dat ik geen druk ervaar op die manier, maar ik vind wel dat die druk wel iets heel positief is, omdat het ook wel voortkomt uit dromen die we willen halen, uit de uitdagingen die we ons opstellen. Dus op zich is druk wel iets heel positief en we hebben dat ook wel echt nodig om ver te geraken. Het begint met onze passie voor de sport en in wedstrijden willen we gaan voor ons personal best of die medaille te halen. En daar komen heel veel mooie zaken bij kijken. En zelf heb ik ook wel echt druk nodig gewoon om op mijn beste te presteren. Druk is iets positiefs. En het is heel leuk dat we dat kunnen ervaren, dat we zo'n grote ervaringen kunnen nastreven.
Wat Thibaut, zie jij dat?
Het is eigenlijk fijn om dat te horen, ook van met een citaat, om daarmee te starten. Een van mijn lievelingsspelers binnen de NBA, die noemt Kyrie Irving, die heeft eigenlijk een tweetal jaar terug een interview gegeven waarop dat hij op die vraag eigenlijk reageert om te zeggen sport of hetgeen dat wij doen, zou niet zo'n extreme druk mogen zijn. Echte druk is, als je bij wijze van spreken in een situatie komt, dat je elke avond eten moet voorzien voor je kinderen en dat dat niet goed lukt. Of je hebt iemand ziek thuis waar je iemand iets voor moet voorzien. Dat is echte druk, zegt hij dan. Hetgeen dat wij doen is plezier. Kan er enerzijds, natuurlijk is dat waarheid in mijn ogen, vind ik ook. Sport is plezier. Maar aan de evengoede kant, je gaat niemand tegenkomen, denk ik, die topsport doet, die geen druk ervaart. Zoals al gezegd is, en mooi gezegd ook, druk is er ook nodig. We kunnen dat heel goed vergelijken met trainingen waar er geen druk zijn, of dan gaat er ook niet altijd echt heel goed kunnen presteren. Dus er is een bepaalde druk nodig. Maar ik denk dat we daar bewust mee moeten omgaan. En ik denk ervaring een van de beste dingen zijn om eigenlijk te leren uit druksituaties en daar goed mee te kunnen omgaan.
Mm-hmm. Ja, als je kijkt naar het basketbal, de branche waar jij in speelt, het is altijd, voor mij, basketbal is altijd 5 tegen 5 geweest. Jullie komen dan op in Tokio. Die doen een fantastisch parcours. Oké, net geen medaille, maar je hebt wel een heel land geïnspireerd. En nu, mensen, als je zegt van ik speel basketbal, ik zeg niet dat het 50-50 is, maar de mensen vragen wel van, speel jij 5 tegen 5 of speel jij 3 tegen 3? Een vraag die er absoluut niet bestond 5 jaar geleden. Voelde op dat moment toch wel dat je dat voorrecht hebt om mensen te inspireren en nieuwe sport te laten...
Ja, ik denk dat wij deels een beetje pionierwerk hebben kunnen doen. En ik denk dat het vooral het fijnste was, is dat we dat een beetje onder de radar hebben kunnen doen. Zeker het heel de opbouw naar de Olympische Spelen is denk ik het moment of het momentum dat het meest druk er gaat komen bij atleten. En voor ons hebben we dat, zoals gezegd, onder de radar kunnen doen. En om dan eigenlijk op het mooie moment van de Olympische Spelen zoveel mensen te kunnen inspireren om terug te gaan basketten of om te gaan sporten. Ja, dat was voor mij de grootste drijfveer om nu terug eigenlijk die Olympische Spelen te halen. Dat staat bij mij op nummer 1 om te zeggen, als je zoveel jonge mensen kunt inspireren, hoe dat jij het zegt, om te gaan sporten of om basket te gaan spelen, denk ik dat we juist bezig zijn. Maar dat verhoogt de druk wel. Ja.
Mm-hmm. Ja, hoe zit het bij jou?
Ik denk... Wij zitten in het 4x400 meter team ook. En ik denk dat heel veel mensen daarin ook worden geïnspireerd. Die zien dat een groep meiden Olympische en WK-finales eigenlijk halen. Dus gevoeld wel dat dat een inspiratie is voor veel jongere meisjes om ook dat te bereiken. En dat is wel heel fijn om te zien.
Voel je dat voorrecht, dat je mensen inspireert? Of voel je soms zo meer die druk van, ik moet mensen inspireren? Want dat is er ook soms.
Nee, ik vind het wel chic. Ik ben wel graag iemand die mensen wilt inspireren om gewoon echt dromen ook na te jagen. Zelf ben ik ook dat kleine meisje geweest dat ik een droom had om op die Olympische Spelen te staan, maar nooit gedacht dat effectief zou gebeuren. Dus ik vind het heel fijn dat ook kleine kindjes dan komen zeggen van wij willen dat ook. Of je inspireert ons. Dus ja, dat is gewoon super fijn. Ja.
Ja, Fernando, jij bent coach van verschillende atletes. Hoe gaat dat allemaal om bij jouw atleten? Hoe gaan zij om met druk?
Denk je dat de druk... ik ben altijd heel fanatiek van de context van alle woorden te kunnen begrijpen. En druk is meestal een naam dat we geven aan een bepaalde situatie die onbeschrijfelijk is. Dus wat is druk? Verwachting van de anderen, dus je eigen verwachtingen. De situatie, het niveau van de tegenstanders... commerciële of financiële afspraken. Dus druk is een privilege te hebben. Want eigenlijk als je druk ervaart... en als we al definitie geven, druk is een bepaalde energie... waar je moet je kunnen delen in een competitiesituatie... of in een voorbereidende competitiesituatie. Dat wil dat zeggen dat 1, ben je voorbereid. 2, ga je moeten aantreden op een plek waar is a place to be... En 3, dat de kansen er zijn. Dus als je zo bekijkt, druk als een deel van je proces binnen topsport of binnen Olympische sport, ik zie dat niet negatief. Ik zie dat wel, dat is mijn betrachting, atleten beïnvloeden, in de zin van, Oké, goed denk ik over het druk bijvoorbeeld. En als je dat doet en de atleet zelf begint te begrijpen, oké, ik ben aan het denken dat druk is iets positiefs in plaats van iets negatiefs, kan je zonder probleem dus je sterkte kunnen tonen wanneer moet gebeuren. Mm-hmm.
Ja, en er zijn ook wel heel veel verschillende soorten stressoren of soorten druk. Voelde jij als coach dat die soorten druk veranderd zijn in de loop der tijd?
Ja, die stappen zetten zich op. Hè. Dus dat zijn zaken die zorgen voor, de stressoren dat je noemt, zijn de trainingskwaliteit, de financiële ondersteuning, het niveau die een bepaalde discipline die omhoog gaat. Pauline sprak net over de 4x4. Sinds de 4x4 bestaat, een niveau in België van 400 meter is enorm vooruit gegaan. Dus dat is een context die komt van een stressor, als we het zo dat noemen. Maar ik kom terug naar naar een goede atleet staat. Een atleet is, het zijn geen atleten, het zijn mensen die betrokken zijn met atletiek, in ons geval. En als je die mensen benadert van, oké, hoe denk je over bepaalde aspecten, en bijvoorbeeld de stressoren of zaken die jou kunnen uit de context uit jouw sterkte te halen, en de atleten zelf beginnen te beseffen hoe ze over bepaalde zaken denken, dan kan je een grote impact doen. Alles gaat vooruit, alles is zichtbaar. Dus je staat altijd live. Social media laat alles zien. Dus hoe je traint, hoe je eet, hoe je slaapt. En sommige mensen, en dat creëert uiteraard een hormonale reactie, want je bent echt, daar komt oxytocine op. En dan, als jij meer wilt gezien zijn, dan krijg je meer meer nood dan aan nog iets te posten om toch in de virtuele wereld te zijn. Maar als een atleet, dus als een sporter, kan alle aspecten die te maken hebben met prestatie, wat dat is wat ons differentiëren van een gewone sport, dus een topsport, daar zit een prestatie daaraan gekoppeld. Dat doe je op eigen keuzes, maar dat zijn sowieso een aantal zaken die zijn aan gekoppeld. Dat is een selectie, dat is je doet dat om beter te zijn dan vorige keer. Je doet dat enerzijds om te winnen of om progressie te maken. Daar zijn zaken dat er gebeuren in je hoofd. Want je moet moet je aan beginnen en dan moet dat gebeuren. En dat is ook even goed trainbaar dan de fysieke componenten.
Oké, okay, ja, om even denk meer context te geven. Ja, je hebt verschillende soorten stressoren. Ja, die zijn ook gecategoriseerd. En je hebt de persoonlijke stressoren, je hebt de competitieve en je hebt de organisatorische. Om een beetje meer idee te geven. Dus soorten persoonlijke stressoren is bijvoorbeeld in je work-life balance. Iets dat we heel vaak terug zien komen. Druk door dingen dat er gebeuren in je familie of academische verplichtingen. Dan heb je competitieve stressoren. Dat is meer zoals, ik voel druk in mijn voorbereiding naar. Ik denk vooral nu de maanden die eraan komen, gaan de atleten heel veel stress voelen in de voorbereiding naar de spelen of naar kwalificatie toe. Stress door blessures, door verwachtingen, door je kijkt naar je rivaal die gewoon toptijden lopen en je denkt van, ik krijg hier gewoon stress van. Dat is er allemaal bij. Je hebt ook organisatorische stress door je entourage bijvoorbeeld, die misschien anders dingen doet dat je zou willen. Door logistieke, financiële problemen of, zoals dat je net zei, sociale media of de gewone media. Zijn dit dingen, van alles dat ik heb opgenoemd, zijn dat dingen dat jullie zelf al hebben meegemaakt in jullie carrière, dat je denkt van, maar daar heb ik wel even serieus van afgezien. Dat is echt, of niet van afgezien, maar wel, dat was wel een goede druk op mij.
Een goede druk of een slechte druk?
Ja, het is dat ik het zelf verwoord.
Ja. Ik denk dat er wel algemeen heel veel van die zaken aan bod komen die je gewoon ook wel echt druk geven. Ik denk het grootste dat druk kan geven voor een spelen is dat je super goed bezig bent en ineens een blessure hebt. Bij mij was dat, vorig jaar heb ik een kruisbandscheur gehad en dat is het jaar voor een spelen. Dus dat was ineens heel moeilijk om dat te aanvaarden. Er komt een operatie bij, kijk, je weet niet, kom ik nog ooit terug op dat niveau? Dus dat was een enorme stressor. Maar beetje bij beetje komt dat dan wel goed en ziet je wel dat het allemaal in orde is. Maar ook kleine blessures, dan blijft je grote doel houden. Dat geeft gewoon gigantisch veel stress omdat je op korte tijd terug 100% in orde moet geraken. Je hebt dat grote doel, je wilt goed zijn. Je ziet dan je concurrenten die wel goed bezig zijn. Dus ik denk, een heel grote zijn die blessures, maar je moet stap per stap toewerken, gewoon blijven toewerken na dat doel van de spelen. En wie weet, kunnen toch nog altijd op je top staan.
Mm-hmm. En persoonlijke of organisatorische stressoren? Heb je dat ooit al meegemaakt?
Organisatorische stress heb ik wel al meegemaakt door middel van de media. Op het WK in 2019, dat was mijn eerste WK, had ik eigenlijk een topjaar en was ik toe aan mijn derde piek voor het WK. En in de media, de journalist vroeg, ja, kun je dat wel? Kun je wel 3 keer pieken? Kun je nog wel een 400 meter goed lopen? En dat is eigenlijk wel zot hoeveel stress dat een atleet geeft. Want je begint daarover na te denken. Klopt dat? Die geeft u een idee, die plant iets. Dus voor mij was het toen echt een uitdaging om dat idee toch om te wisselen van nee, ik ben nog goed, ik ga nog presteren. Maar dat was dus wel een grote uitdaging. Dus de media die kunnen wel gevaarlijk zijn met hun vragen, maar je mocht dat eigenlijk echt niet tot u laten komen.
Ja. Ja. En bij jou, Thibaut?
Ik ben ondertussen een beetje aan het nadenken over die verschillende factoren. Maar in de 3 componenten kom je dingen tegen, denk ik. Enerzijds persoonlijk, maar evengoed organisatorisch. Het is altijd iets persoonlijks stress, denk ik. Dat heeft ook onze expert, denk ik, juist goed uitgelegd. In de zin van, uiteindelijk is stress iets dat in je bij jezelf start. Hetzelfde verhaal met de journalist die eigenlijk een vraag stelt, maar jij maakt die vraag in iets om dat stress creëert bij jezelf. En een van die voorbeelden dan in de competitie gezien was eigenlijk bij de deelname in Tokio, die eerste wedstrijden, voelde ik zo'n energie en een stress, maar ik gebruikte die zo positief in de zin dat ik daar zoveel zin in had, dat het er eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik gedurende heel het toernooi heel veel energie had. Ook al was ik heel slecht aan het slapen. Wel goed aan het eten, je doet je best, maar je bent aan het afvallen met die temperaturen en omstandigheden. Ondanks eigenlijk al die negatieve factoren dan daar rond, heb ik die stress dan heel positief kunnen gebruiken. En dan bijvoorbeeld nu zitten we dan bijna aan hopelijk een tweede deelname aan de Olympische Spelen. En ik voel nu al dat die stress heel anders is. Nu begin ik te denken, wij moeten eigenlijk bevestigen wat we hebben gedaan door nog eens daar te staan. Hè, want anders moeten we weer 4 jaar wachten om misschien de volgende generatie te kunnen motiveren. Maar dan sta ik daar soms wel eens bij stil van, je creëert dat eigenlijk zelf. Waarom niet proberen die stress terug positief te gaan gebruiken om dat als in energie om te zetten? Ik denk dat dat iets heel belangrijk is.
En als je die topsport dan combineert met je persoonlijk leven, bijvoorbeeld, vorig jaar zijn ook in China gaan basketten, is dat iets dat moeilijk te combineren valt? Of heb je daar totaal geen stress van gekregen?
In zeker en vast wel. Hè. Dat is zeker niet gemakkelijk. In 3-3 is het ook zo in het profcircuit dat wij heel veel weg zijn van huis en we moeten continu eigenlijk rondreizen. En er zijn eigenlijk verschillende zaken van boven gekomen van vorig jaar. Je komt dan in een situatie terecht dat alles wel... De entourage en alles rondom nu is als piek in orde, maar je bent ineens weg van thuis. Ik heb ook een vriendin en dat was ook niet gemakkelijk. En dan heb ik eigenlijk gemerkt dat je op een 10-11 maanden ook echt heel veel sociale capaciteiten kunt verliezen. Dus dat echt topsport ook wel een heel persoonlijke impact kan hebben, dan is dat niet bepaald een stress, maar wel stressfactoren of stressfactoren, hoe dat we het eigenlijk zeggen, dat sowieso impact heeft op je leven. En voor mij was het de eerste 2 maanden terug in België te zijn heel moeilijk om sociaal om te gaan met zowel mijn vriendin als familie als vrienden. Ik verkoorde, op een bepaald moment ging ik zelfs 1,5 uur wandelen met mijn hond voor stilte te kunnen hebben. Omdat je je zo snel aanpast aan omgevingen om toch voorrang te geven aan je prestaties. En dan zet je je persoonlijk karakter of andere interesses aan de kant om toch 100% te kunnen gaan presteren. Maar dat heeft ook zijn neveneffecten, om het zo te zeggen. Dat kan positief zijn, maar dat kan bijvoorbeeld vorig jaar was dat ook dan iets negatiever, om het zo te zeggen. Dat ik mijn sociale capaciteiten wel serieus verloren was. Die zijn hopelijk al een beetje terug. dat jullie dat wel kunnen voelen. Maar dat zijn tijd nodig. Dus dat heeft, topsoort heeft, neveneffecten op u als persoon. Op uw familie, op uw vrienden, op uw entourage. Dus zeker en vast. Ja.
Ja, Fernando, jij als coach, welke specifieke uitdagingen zie je eigenlijk voor jezelf of voor je atleten in de aanloop naar de Olympische Spelen?
Ja, voor mezelf en voor de atleten, het gaat eigenlijk... Ik ben een mens en de atleten zijn ook mensen, maar we hebben alle twee rollen. Ze hebben een rol als atleet en ik heb een rol als coach. Dus dat betekent dat als jij benadert tussen de atleten als mensen, dus van een menselijke vlak, dus vooral het helpen aan hun om keuzes te maken en leren, nogmaals wat ik net zei, om bewust bezig zijn van hoe ze denken om bepaalde zaken. Dus als coach, je gaat hun stresseren, maar ja, je stresseert het lichaam. Je veroorzaakt door trainingsprogramma's inflammatie in het lichaam en door de recuperatie komen de supercompensatie en dan worden ze beter. Maar tegelijkertijd, op mentale vlak, ja, je leert hun de emoties onder controle te krijgen. Ik maak een analogie van voor Tokio, als ik mag Noor gebruiken als voorbeeld. Ik heb een keer gesproken met ook Bob Maassen van de BOIC over... geef een metafoor over Tokio. Ik zeg, ja, Tokio is voor ons was zoals je naar de car wash gaat. Ja? Dus je gaat met een auto die vuil is. Dus je komt ineens uit de car wash. De auto is proper, maar de auto is hetzelfde. Dus, maar dat riekt anders, dat voelt anders. Mensen kijken anders uit naar jou toe. Maar de auto is altijd hetzelfde. Dus wat voor mij belangrijk is, dat je blijft beseffen en blijft rijden hetzelfde auto in plaats van te denken, ik heb een nieuwe auto. Dus tussen Tokio en Parijs of na Tokio, het gaat om hoe aanpasbaar... ik noem de adaptability, de aanpasbaarheid van... zaken dat je doet op training, ook als de context maakt dat dat moeilijker is, hetzelfde blijft doen. Mm-hmm. Ik ga een klein voorbeeld geven. Dus, bijvoorbeeld, je doet startblok. Startblok, je kan een startblok doen met je eigen. Of doe je startblok met je coach daarbij. Of doe je startblok met twee tegenstanders. Of je doet de startblok in een kwalificatie. Of je doet de startblok in een Olympische finale. Is altijd de startblok. Je doet altijd hetzelfde beweging, maar de context verandert.
Wat is dat startblok? Is
de startblok.
Je bent startblok. Klaar om te starten.
Ja, de startblok.
De startblok en je vertrekt.
Ja, dus de startsignaal, dus de startblok actie. Dus, en eigenlijk, je doet altijd hetzelfde beweging, dus, maar de context verandert. Ja. En het is hoe je omgaat met de verandering van de context, dat noem ik adaptability. Dus als je daar progressie maakt, kan je in alle situaties hetzelfde bewegingen uitvoeren. En dat is een controle van emoties en controle van je lichaam.
Ja, maar en jij hebt, we zeiden het al daarnet, je hebt verschillende atletes. Je hebt jongens, je hebt meisjes, meer ervaring, minder ervaring. Hoe zorg jij ervoor dat je bij elke atleet de correcte manier toepast om elke atleet beter te maken?
Als een atleet bij jou komt, dus dat is een grote verantwoordelijkheid. Ze zitten in je handen. Een toekomst, dus je moet keuzes maken voor hun. Dus dat betekent dat je moet gaan kijken, wat maakt hem of haar uniek? Dus wat zijn de kwaliteiten van hun? Wat maakt dat deze atleet kan met zijn beweging, met zijn morfologie, een bepaalde beweging uitvoeren die tot die prestatie haalt? Dus eigenlijk de eerste issue voor een coach is te gaan erkennen welke zijn de unieke kwaliteiten van ieder atleet. En dan moet jij parallel... En niet minder belangrijk, wat voor een persoon is het? Hoe zich gedraagt, hoe neemt beslissingen, hoe relationeert zich met de wereld? Wat zijn de stressoren die hem wel tot disbalans brengt? Als je daar identificeert, dan kan je wel dingen doen.
Ja, want mensen zeggen vaak, dat moet toch heel veel stress geven, want je moet dit doen en dat doen en dat doen. Anderen zien het gewoon als, het is een beetje hoe dat jij het vertelde, hoe dat je het zelf verwoordt. Sommigen zien het gewoon als een uitdaging. Vaak moeten we toch proberen om stress te vermijden, maar hebben we net niet die stress en die uitdagingen nodig om net beter te presteren, zowel op training als op een groot toernooi?
Ja, ik denk wel dat stress een hele belangrijke is. Want stress wordt gecreëerd door druk, door die uitdaging dat je jezelf eigenlijk oplegt. En tijdens een opwarming zou ik dat initieel niet leuk vinden, de stress. Dat is niet zo'n leuk gevoel dat je zo zenuwachtig bent. Maar dan weet ik wel dat mijn lichaam echt volledig in alles op alles aan het zetten is qua hormonen, om gewoon het beste uit jezelf te halen. En ja, als ik te veel stress heb, dan ga ik ook mij wat verlamd voelen. Dus ja, en te weinig gaat gewoon niet doorlopen, want je wilt wel je doel hebben. Dus het is wel echt zoeken naar die optimale druk dat je eigenlijk moet creëren en echt bij je eigen doel blijven van dit is mijn uitdaging. Wat de anderen denken, ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon wat mijn doel, wat moet ik doen en daarop focussen, waardoor je die optimale druk krijgt. En kun je gewoon echt het beste van jezelf naar boven halen. Bij mij is het altijd reach for the stars. Dat het naar boven komt, omdat ik een doel moet hebben, net iets beter. Omdat ik dan nog dat extraatje krijg. En dan kan ik mezelf overstijgen. Dus stress is wel echt iets heel positiefs eigenlijk.
Ja, en om die juiste balans te vinden, worden jullie daarin geholpen als team of als individu? Vanuit de federatie of vanuit eigen entourage? Of?
Ja, ik heb ook een psychologe. Daar heb ik wel al daarmee gewerkt. Van oké, wat past bij mijn persoonlijkheid? En ik heb juist de persoonlijkheid dat juist die stress nodig heeft. Die druk van net iets meer dan dat ik denk dat ik mogelijk kan. Bijvoorbeeld in Tokio, ja, niemand op voorhand zou hebben gezegd dat ik het finale zou kunnen halen, maar toch had ik voor mezelf dat opgelegd. Ook omdat ik dat wel voelde dat dat mogelijk zou kunnen zijn, want ja, als het helemaal niet mogelijk was, dan zou je ook te veel stress hebben gekregen. En daar dan echt keihard op gefocust. En ja, dan heb ik iedereen doen verbazen van, die had bijna effectief die finale gehaald. Dus het is wel zoeken met mensen rondom u. Hoe kan ik die stress aanpakken? Wat is belangrijk voor mij met de coach? Die zie ook wanneer dat je stress hebt. En die kan mij daar een beetje uithalen of de juiste dingen zeggen. Dus het is wel belangrijk dat je omgeeft ook met een goede entourage voor dat eigenlijk de optimalisatie te krijgen. Ja.
Tibor, heb jij ook stress nodig om toch beter te kunnen trainen?
Sowieso. Ik denk, stress is sowieso iets nodig dat je nodig hebt als atleet. Alleen is dat iets dat je moet leren reguleren. Hè. Ik denk dat de coach dat heel mooi heeft uitgelegd, hè, van eigenlijk het car wash verhaal. Als je eigenlijk elke training of elke wedstrijd hetzelfde gevoel zou kunnen creëren dat je bijvoorbeeld de finale speelt voor Olympisch goud bijvoorbeeld. Ja, dat zou fantastisch zijn, maar we weten allemaal dat dat heel moeilijk is. Maar je probeert toch een bepaalde, bij ons dan, een competitiviteit te creëren, dat er toch een soort van druk komt en stress om die momenten zo goed mogelijk proberen nabootsen.
Ja, geef eens een voorbeeld. Is er iets dat jullie...
Wat ik persoonlijk bijvoorbeeld heel veel doe, is tijdens trainingen, als we wedstrijdvormen aan het spelen zijn, is dat je iemand van de ploeg of van de tegenstander, want dat zijn eigenlijk uw ploeggenoten, begint te viseren. Dat doe ik vaak, of dat doen wij vaak op training. Dat is het zogenaamde trash talken in het basketbal. Dat je eigenlijk zo hard mogelijk onder iemand zijn vel of zijn nagels wilt kruipen, dat je die begint te irriteren. Dat doen wij heel vaak op training. Dat zijn vaak mentale spelletjes, maar ook fysiek beginnen duwen, trekken op andere manieren. Want ja, er staat dan niet altijd een scheidsrechter. Dat je elkaar toch een bepaalde spanning kunt geven of irritatie, die ook vaak in wedstrijdvormen voorkomen. Want vaak heb je heel veel irritaties, zeker in het basketbal, naar factoren die je niet altijd in de hand hebt, zoals scheidsrechters of de tegenploeg, dat die niet altijd correct spelen. En dat proberen we dan op die manier wel eens op trainingsvormen te triggeren, om het zo te zeggen. Ja.
Doe je soms aan visualisatie? Bijvoorbeeld, ik kan even naar de toekomst gaan. De Trix-3 zit in de finale van de Olympische Spelen. En het is 2020 overtime en je krijgt een vrije worp. En als je maakt, zijn je Olympisch kampioen. Is dat iets dat je denkt in de weken ervoor of de maanden ervoor, af en toe, zeg maar iets in je bed of op training, zo gewoon 20 keer maken, gewoon in je droom eigenlijk.
Daar teken ik voor. Dat zou fantastisch zijn.
Is dat iets die doen? Of, ja, om het moment zelf een gewoonte te maken, snap je?
Wel, eigenlijk heel grappig. Ik denk dat je daar, denk ik, aan elke basketter wel kunt vragen van, hebben jullie niet op een jonge leeftijd of op een bepaald moment, als je eigenlijk alleen aan het basketten bent, dat je heel veel scenario's in je hoofd krijgt. Dat is eigenlijk iets heel typisch aan basketbal, op een pleintje of maakt niet uit. Je moet daar maar eens naar zien als je iemand alleen bezig ziet. Dan zie je ineens dat hij zo aan het dribbelen is en dan wegvallen en gooien. En dan missen, maar dan in je hoofd, en nog 2 seconden. En dan, totdat je blijft missen, zodat ze nog aan het aftellen. Dat is eigenlijk iets heel...
Still 2 seconds.
Thibaut pakt een bal. Allee, dat is iets heel typisch, aan vooral dat ik vroeger heel veel heb gedaan. En nu... Ja, ik heb al slapeloze nachten gehad. Nu zo heel specifiek dan niet, maar eerder over van dat ik... gewoon dat we daar terug willen staan. Ik heb het wel, en dat is dan eerder achteraf, heel lang niet geslapen na het WK bijvoorbeeld in Antwerpen, omdat we daar overtime juist verliezen met 1 puntje. Ik denk dat ik 2-3 maanden echt last heb gehad om te kunnen slapen. Want eens dat je daarover begint na te denken, had ik dat moment niet zo kunnen doen of zo kunnen gooien, omdat basket vaak... En verbeter mij als ik verkeerd ben met atletiek... Zit je in een rechte lijn meer met jezelf? Natuurlijk heb je de factoren naast je en het startschot en dergelijke, maar je hebt eigenlijk een mooie rechte lijn uitgestippeld die je gaat moeten sprinten of whatever dat je moet doen. Maar in basketbal is eigenlijk zo'n warwoes van andere factoren met contact en zaken, dat je zoveel kunt nadenken over bepaalde situaties. Had ik dit niet op die manier of zo mijn schouder moeten draaien of zo moeten gooien? Dus ik probeer dan niet te veel te doen. Maar op trainingsvormen spelen wij bijvoorbeeld wel van... het is nog overtime, je moet 2 punten maken... of jullie staan 1 punt achter. En hoe gaat je daarop reageren? En dat zeker wel.
Laten we misschien even dieper ingaan op enkele specifieke stressoren. En de eerste, je hebt het al een beetje over gehad, maar de sociale media. Is een hele belangrijke. Hebben jullie eerder al sociale media ervaren als stressfactor?
Het moeilijkste aan social media vind ik als je ook weer geblesseerd bent. Ik ben veel geblesseerd, dus... als je geblesseerd bent dan, en je kijkt toch op social media naar al je conculega's, dat zij wel alles op alles kunnen zetten, dat zij wel dat specifiek werk aan het doen zijn. Dus dat geeft ergens wel onzekerheid naar je doel, omdat je ook wel een doel hebt van ik wil die medaille halen of ik wil die finale halen. En dat hangt toch wel ergens ook vast aan je conculega's. Dus vandaar dat zo het... vergelijken op social media is wel een hele gebeurt snel en is wel een gevaarlijke om daar te veel naar te kijken, want je weet ook niet daarnaast wat zij mee bezig zijn. Dus het perfecte plaatje van de andere atleten dat je ziet op social media kan wel stress geven, maar de wereld is niet perfect, dus.
Ja, maar uiteindelijk, je zit zelf ook op social media, denk ik. Uw concurrenten die af en toe geblesseerd zijn, die zien hetzelfde bij jou. Dus uiteindelijk is voor iedereen een beetje hetzelfde, niet? Of,
ja, dat is waar. Dat is wederzijds. Daarom dat ik ook niet het perfecte plaatje op Instagram wil zetten. Dat ik ook meedeel als het slechter met mij gaat of de blessures heb. Dat is een deel van de sport. Ik hoop ook dat ik daar mensen mee kan inspireren. Of uit een grote blessure komen en er toch te staan. Dat is inderdaad een wisselwerking. Mm-hmm. Ja.
Zit jij op sociale media?
Ja, ik zit zeker op sociale media. En het klopt zeker ook deels, daar kan ik mij helemaal in volgen, over het feit dat je je gaat vergelijken met de vijand, om het zo te zeggen. Dat je dat zeker gaat doen. Maar voor mij is sociale media vooral iets dat uiteindelijk creëert dan een image, hè. Veel mensen kennen u persoonlijk niet en die gaan kijken op sociale media van en dan schetsen die een beeld over wie is Thibaut Vervoort in dit geval. En dat is eigenlijk het enige waar ik misschien wel wat moeilijk mee heb gehad in de afgelopen 3-4 jaar, is dat door bepaalde posts of door een bepaalde manier dag te zeggen tegen mensen, of juist niet genoeg dag te zeggen of whatever dat is, dat ze een bepaalde mening gaan vormen. Ja. En ik probeer altijd... Of ik wil iedereen eigenlijk de kans geven om mij te leren kennen, om te zien dat ik eigenlijk het goed bedoel tegen iedereen toe. En ik zou het niet fijn vinden moesten mensen denken dat ik iemand niet goed genoeg vind of niet leuk genoeg vind of niet stoer genoeg om daar dag tegen te zeggen. Maar weet gewoon dat wij als topsporters vaak in een tunnel zitten. richting onze prestaties. En ik hoop dat ze toch kunnen zien dat wij ook gewoon... Ja, allee, ik ben ook gewoon in de ochtend ga ik om 8 uur wandelen met mijn hond.
Een uur
en half. Nu is al gehalveerd ondertussen. Ik ga al iets beter met mijn sociale status. Maar dat wij evengoed... Het is niet omdat wij een goede prestatie kunnen neerzetten dat wij anders zijn of dat wij in die zin niet menselijk, niet even menselijk zijn, om het zo te zeggen, op die manier.
Ja, hoe zie jij de voor- en de nadelen van sociale media en misschien, laten we ineens heel specifiek zijn, tijdens de competitie, als jouw atleten op sociale media zijn, wat vind je daarvan?
Ik ga eerst een korte definitie geven van welke type atleten heb je? Want dan kom ik achteraf terug van waarom social media is noodzakelijk. Dat zijn twee type atleten. Atleten die goed willen doen en atleten die beter willen worden. Een atleet die het goed wil doen, gaat proberen altijd het beste van zichzelf te tonen. Ja? Omdat die heeft nood aan de anderen. Dus die anderen zijn de normen. Die anderen dicteren de normen. Dus je moet aan die anderen laten zien hoe goed dat je mee bezig bent. En meestal zijn vergelijkers. Een atleet die goed wil doen, dus is een atleet die kan wel kijken naar die anderen, maar met het doel van wat kan ik leren van die. Dus wat doet deze persoon die mij kan helpen om mijn prestatie te verbeteren. En die zijn atleten die meestal vergelijken zich met zichzelf. Nu terug naar de social media. De social media is sociaal en media. Dus je staat aan de ene kant, daar heb je ook met media. Dus in media is, vind ik, een fictieve wereld. Je gaat een verhaaltje vertellen over aan mensen die niet 100% begrijpen wat je doet. Dus daarom wil je gebruiken de media om... Want de media is tussenpersoon, tussen de publiek en de uitvoerders. Dan probeer je een verhaal te vertellen die eigenlijk moet je geen impact geven aan jou. Dus als je tegen een journalist zegt, ja, ik ga de finale lopen, en dan zet je jezelf onder druk, oei, ga je de finale kunnen lopen, ja of nee? Dus woorden zijn op een bepaald moment waarden. Dus daarom moet je accepteren dat media is een fictieve wereld waar je jezelf presenteert. Ook social media. In social media, je hebt de likes of mensen die reageren op je post, en dan creëer je een hormonale reactie, dat gebeurt. En het is addictief. Dus je hebt altijd nood aan meer en meer en meer om geliked te zijn, als ik maar dat zeggen. Hoe ga ik om de atleten op dat vlak te beïnvloeden? Exact uitleggen zoals ik aan u uitleg. Het is een deel van je rol als atleet om sociaal te zijn. Maar dat mag geen impact maken aan jou. Hetzelfde aan in een competitie. In een competitie, je creëert de wedstrijd in je hoofd. Dus je doet altijd hetzelfde, maar je creëert situatie. Die wordt net mooi uitgelegd bekijken naar andere opponenten en probeer daar jouw voordeel van te halen. Dus je creëert in je hoofd de wedstrijd. De naam van de competitie, WK, Olympische Spelen, het is gewoon een naam. Je doet alleen maar wat je graag doet en hoe je dat voorbereidt.
Ja.
En de emotie en de druk is voor de ouder, voor de familie, voor de supporters, voor de journalisten, maar niet voor de atleten. Dus daarom, de social media moet niet in je nadeel spelen. En om je vraag te beantwoorden, ik vraag de laatste 48 uur voor een wedstrijd, telefoon mag niet meer gebruikt worden.
Okay. Ja.
Volledig isoleren.
Ja, op zich, een atleet heeft vaak, als we kijken naar de Olympische Spelen, maar één kans in zijn leven om effectief iets te doen op de Olympische Spelen. Ja, de heel mooie atleten hebben soms 2 kansen en de uitzonderlijke hebben 3, 4, 5 kansen. Maar dat is bijna uitzonderlijk. Als ik kijk naar mijn sport, de hockeyers in 2016, zilveren medaille op de Spelen. En achteraf zeggen ze allemaal, ja, we hebben na ze gewonnen halve finale tegen Holland. We wisten dat we een medaille hadden en we hebben allemaal op onze gsm gezeten tot 4 uur 's nachts. En daar zijn we eigenlijk onze finale verloren. En dan denk ik van, allee, dat kan toch niet? Dat je op het hoogste niveau meedoet en dat er niemand je op voorhand heeft kunnen voorbereiden op dit moment. En je verliest eigenlijk die wedstrijd waar je normaal in je leven maar 1 keer recht op hebt. Oké, en nu hebben ze een chance gehad dat ze nog een 2e kans hebben gehad, maar... Dus ik vind het wel mooi dat jij al zegt van ja, kijk, van mij 40 uur voor een competitie, geen gsm's meer. En allee, dat is, ik vind dat wel vrij cruciaal. Soms.
De impact van, nogmaals, wat die anderen over mij zeggen of zien, die is zo groot dat ik kan de emotie niet meer managen. En voor mij gaat de prestatie gaat samen met controle van de emoties. En social media zorgt voor een extra prikkel aan je emoties. Mm-hmm. Ja. Vandaaruit dat je zegt, oké, 48 uur voordien, dus disconnecteer je van de wereld en probeer bezig zijn met wat je graag doet. Dus,
ja. Gebruiken jullie sociale media tijdens de competitie? Of is dat ook een beetje een taboe?
Ik heb dat ook via vernomen. En voor de Spelen heb ik ook bijvoorbeeld, of voor de WK, zet ik ook 2 dagen op voorhand eigenlijk mijn social media af. Voor niet beïnvloed te worden en inderdaad bij jezelf te zijn. Zelfzeker te blijven, te focussen op je doel. Dus ja, voilà.
Wat betekent dat afzetten? Betekent dat je niks meer post? Of ga je zelf niet meer op Instagram of op Twitter of wat er ook allemaal bestaat?
Nee, inderdaad. Instagram of Facebook eraf gooien.
Ah, okay.
En
dus
WhatsApp
niet meer,
wel
zelf
houden.
Niet meer scrollen. En,
nee. Omdat dat kan een negatieve vibe met zich meebrengen soms. En ja, WhatsApp wel, want ik wil wel echt met mijn entourage nog wel bezig zijn, want dat zijn wel enorme steunen voor moest je een beetje te veel stress hebben, dan is het makkelijk al eens om wat te ventileren. Maar dat ga ik ook niet te veel gaan doen. Dus het is echt wel een heel nauwe kring dat ik hou om mijn concentratie zo goed mogelijk te houden. Ja,
ja, in China hebben ze geen Instagram en WhatsApp.
Nee, dus ik wou ook juist zeggen, kijk ik thuis niet uitgelegd.
Ja, hoe zit dat bij jullie?
Ik denk het formaat dat wij ook in spelen is dat vaak moet je op dezelfde dag kwart, halve en finale spelen. Zeker in het profcircuit, dus dan ga je eigenlijk gewoon zo snel dat sociale media, ik gebruik mijn gsm niet. Het enige dat ik wel af en toe doe is een, als het niet goed ging of wel goed ging, even inderdaad bij die dichte cirkel, wel even contact opnemen, misschien even te ventileren, om dan terug, oké, klik om en dan terug verder te gaan. Maar eigenlijk is bij ons niet door sociale media, bijvoorbeeld ook bij de European Games, we halen daar zilver. Maar op dat moment hadden we al bijna alle wedstrijden met 3 gespeeld in plaats van 4, omdat Casper, onze ploeggenoot, zich had geblesseerd in de eerste 3 seconden van de eerste wedstrijd. Wij winnen die halve finale, waardoor dat je ineens inderdaad beseft, we winnen zilver en we kunnen strijden voor goud. Maar dan merk je echt bij ons, alle drie eigenlijk, dat er zo'n stoffen vrijkomen of bepaalde energie van, we hebben iets gehaald. Of we hebben een medaille, om het zo te zeggen, dat wij ineens alles beginnen voelen van die afgelopen wedstrijd, die afgelopen dagen. En dan binnen een half uur moeten we nog de finale gaan spelen. En ik weet nog dat wij, want losstaand van sociale media, want daar hadden ze zelfs geen tijd voor, dat je wel beseft hoe je lichaam op die zaken reageert. En ik denk dat dat ook echt een factor gaat zijn naar de toekomst toe. Dat weer al terugkerend op andere factoren zo goed mogelijk te gaan beïnvloeden dat je klaar bent voor zo'n momenten. Dat je na het winnen van een halve finale niet ineens je lichaam helemaal ontspant en zegt van yes, maar dat je die stress en andere factoren zoals sociale media, als je dan dag daarna kunt spelen, dat je dat kunt afzetten. En dat is ervaring en een goede entourage rondom je om coaches te hebben die daar op voorhand kunnen zeggen, kijk, voor die match bijvoorbeeld, voor die halve finale, als je deze wint, mannen, behoud die stress, want je moet binnen een uur nog eens. Dus daar komt zoveel bij kijken. En sociale media, dat mag geen factor zijn eigenlijk.
Ja, een andere hele grote, je hebt er al een beetje over gepraat, zijn blessures. Dat kan ook enorm veel druk mee zich meenemen, vooral als hij een slechte timing heeft. Je hebt al een paar blessures gehad, zeg je. Heeft dat ooit je negatief beïnvloed als persoon in je mentaal welzijn?
Blessures hebben sowieso wel een grote impact, vind ik, op je mentaal welzijn. Want voor mij is bijvoorbeeld plezier een superbelangrijke in de sport. En ik haal dat uit de trainingen met mijn andere trainingsgenootjes, met mijn trainer. En vanaf dat je geblesseerd bent, word je er eigenlijk uitgehaald. Moet je het allemaal alleen gaan doen. Je moet ook nog eens meer gaan trainen. Je moet alternatief dezelfde training gaan afwerken en dan nog eens die blessuren aanpakken. Dus je energie vermindert daar dan ook weer van. En het geeft dan die onzekerheid van, ga ik hoe ga ik hieruit komen? Ga ik dat doel nog kunnen halen? Moet ik dat aanpassen? Dus ik vind wel dat blessures een enorme impact kunnen hebben op je mentale. Maar ik denk dat het belangrijk is om echt gewoon het stap per stap aan te pakken, te richten op die progressie. Een coach een goed schema te laten maken, zodat je precies weet hoe dat je het moet doen en niet te veel direct te veel willen verwachten. Maar het gewoon echt beetje bij beetje aanpakken.
Ja, hoe belangrijk is de omgeving als je geblesseerd bent om je toch nog op te pippen op dat moment?
Ja, heel belangrijk. Hè. Ik denk dat je factoren moet zoeken die je die energie kunnen geven. Ik vind bijvoorbeeld, ik word vaak heel gefrustreerd bij blessures. Omdat ik persoonlijk mij dan begin te vergelijken naar hoe ik was voor de blessure. We zijn allemaal in een atletische vormen. Waar dat je, als je een enkel blessure of een knieblessure hebt bijvoorbeeld, verlies je toch, of dat gevoel heb je direct, dan verlies je snelheid of sprongkracht of al die zaken. En ik raak daar vrij gefrustreerd naar. Omdat je wilt zo goed kunnen springen als voor die blessure. Dus dan werkt dat altijd wel naar ergens toe. Maar aan de andere kant zijn ze ook ouder aan het worden. Dus je kunt niet... Dat zijn heel vaak momentopnamen, maar er, in je hoofd zit er bij mij nu ook... Ik heb door een voetblessure gewerkt de laatste maanden. Zit er zo'n punt in mijn hoofd. Ja, ik wil dat terug kunnen doen. Maar eigenlijk moet er heel goed over kunnen spreken met mensen rondom u, met je familie, met professionals rondom u. Van oké, dat moet niet het streefdoel zijn. Je moet u misschien een beetje kunnen aanpassen. Maar ja, dat zijn... Dat is eigenlijk, denk ik, het meest rotte van een topsportcarrière. Dat zijn blessures.
En u te veel willen vergelijken met uw toekomst of uw verleden is echt een hele moeilijke. Allee, dat is geen goeie. Ja.
Geen goeie. En heel veel frustraties.
Het moment zelf blijven.
Ja. Nee. Ik heb daardoor ook al heel domme dingen gedaan. Dat ik mijn voetblessure en ik dacht van, ik moet eigenlijk niet severen. Is dat niet deels ook mentaal? Hè? Want je moet ook door een pijngrens of terug bepaalde zenuwtrekken durven gaan van oké, je kunt wel vertrouwen op die voet of op die knie. Dat ik dan licht te stampen, bij wijze van spreken, om zo'n echte sprong te gaan nabootsen eigenlijk. En dan achteraf, idioot. Ja. Maar dat is een heel mentaal spelletje. En geduld is daar de moeilijkste in, maar ook echt de belangrijkste, denk ik.
Ja, we horen wat de uitdagingen zijn voor de atleten bij blessures. Wat is voor jou als coach echt een uitdaging als jouw atleet geblesseerd is? Hoe ga jij daarmee om? En hoe zorg jij ervoor dat ze toch niet in een te zware dip terechtkomen?
Ja, blessuren is een deel van topsport. Hè. Dus daar zijn, zoals jij gaat, als je vertrekt met je auto en je denkt, ik ga botsen, dan ga je niet rijden. Als je gaat topsport doen, je gaat je lichaam tot extreem belasten. De kans van blessuren is altijd aanwezig. Als coach heb je altijd plan A, plan B, plan C. Dus dat betekent dat ook zelf in een training waar de atleten niet geblesseerd zijn, maar toch voelen ze iets aan de hamstrings of iets aan de rug, je gaat moeten aanpassen. Je past volledig aan het programma, dus je moet een zwaai van mogelijkheden klaar hebben van oké, hoe kan ik aan de atleet laten doen of laten uitvoeren een beweging die zo close is aan zijn eindbeweging, maar met de adaptatie van de beperkingen die er zijn. Want uiteindelijk, die blessure, als je blessure aanwezig is, of een operatie, dus dan heb je een protocol. Zo lang gaat dat duren tot bepaalde zaken kunnen terug gedaan worden. Dat zie ik enerzijds als een opportuniteit om andere zaken te gaan aan het werken. Dus kan je misschien in de periode van de blessure een mentaal aspect gaan verbeteren. Dus dankzij dat je geblesseerd bent, anders zullen we dat niet doen. Maar tegelijkertijd, je gaat een aantal aspecten van je lichaam versterken. En binnen dat proces waar je daarin zit, van revalideren, ga je je sport ook benaderen. Dus met een atleet hebben we deelgenomen aan een Europese kampioenschap binnen de revalidatieproces. En ik heb tegen dat meisje gezegd, kijk, jij gaat nu hier zoals jij in een revalidatieproces doet. Dus als dat pijn doet, wat doe je meestal? Stop je. Dus dan begin je met de competitie. Op het moment dat dat lastig wordt, dan stop je. Dus, en als er geen pijn is, dan doe je door. En zo heeft ze de competitie gedaan. Dus eigenlijk, je gaat niet ontkennen dat blessures kunnen er zijn. Maar dan moet je niet altijd in een worst case scenario denken van, mijn carrière is gedaan. Nee, je zoekt altijd naar een alternatief.
Ja, dat vind ik wel een hele mooie. Hè. Ik denk op een bepaald moment, we hebben allemaal een superdruk agenda. En je hebt nooit tijd eigenlijk om echt aan je eigen te werken. Maar als je dan toch eens een blessure hebt, is het misschien de moment om een keer dat positief om te draaien. En te zorgen, je hebt een nieuwe blessure gehad aan je voet. Het is misschien de moment om een keer echt aan je core te werken. Om een keer ervoor te zorgen dat je ook mentaal gewoon gerefreshed bent. Is dat iets dat jullie al hebben meegemaakt? Dat je denkt van, dat wel, ik ben eigenlijk echt blij dat ik die blessure heb gehad. Want dat heeft mij echt... Eigenlijk echt geholpen? Nee. Pauline klikt nee.
Allee, je neemt ook wel de oorzaak van het probleem aan. Als er een onevenwicht is in je lichaam, dan gaat je daar keihard op werken en je zult daar ook wel sterker mogelijk uitkomen. Maar ik vind toch dat blessures vaak je wel echt even wat minder verzetten. Ja, echt een stap terugzetten eigenlijk in je road to be naar je dromen. Dus ik vind er niet veel positief aan, maar... Het kan inderdaad wel positief soms uitdraaien. Maar ik weet niet, misschien ben jij positiever daarin.
Ik heb soms een wake-up call nodig. Soms zit je zo in cruise control en je denkt van ja, ik ga door. En op een bepaald moment blesseert u en eigenlijk realiseert u dat je misschien niet goed bezig waart. Misschien ben ik daar, maar ik ben iets meer manfoetisme misschien dan jullie dan. Maar ik heb soms dat ik zo ben van oké, dit is misschien wel het goede moment. Ik ga hier even terug bijschakelen en... ervoor zorgen dat ik terug in orde ben.
Goh, je hebt zo in je hoofd de doelen die je wilt bereiken. En je moet daar gewoon echt top continu voor zijn, voor dat te bereiken. Allee, in atletiek toch, voor de tijden na te streven dat je in je hoofd hebt. Dus elke keer dat je terug die 3 weken of even die gas terug moet nemen, is wel een grote impact. Dus als je vanaf dat je iets voelt, moet je even niks doen. Ja. Gas terugnemen, zodat het niet kan escaleren. En dan is het niet zo erg. Dus ja.
Ja, ik denk dat blessures krijgen of hebben deels volwassen worden is. En dat je leert met je lichaam beter omgaan. Als je jong bent, je voelt iets aan je knie of je hebt kniepijn. Ja, dan moesten ze mij van het veld sleuren, bij wijze van spreken, voordat ik ging stoppen. En ja, je moet je lichaam leren kennen. En ik denk dat dat vooral heel een belangrijke factor is. En hetgeen dat jij ook zegt, kan dat niet soms iets positiefs zijn? Ja, zo probeer ik elke blessure aan te pakken, van te zien... Oké, ik heb nu deze tijd, ik zit met een probleem. Hoe kan ik dat probleem ook gebruiken om mentaal sterker te worden? Of inderdaad meer iets aan je core te werken? Of terug zoveel honger te krijgen om te basketten? Dus je probeert altijd in bepaalde zin als iets positiefs te verwerken.
Ja, ja, misschien een laatste stressor is het slapen. Je hebt er al over gepraat. Dat ook Bashir Abdi, die in Basecamp in Mito ook heel slecht kon slapen. Hoe ga jij om als coach, als Noor op de Spelen van Parijs heel slecht slaapt? Wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat het toch beter gaat? Of dat ze daar toch niet te veel zich om indruk maakt?
Je kan ook trainen met weinig slapen. Dus daar ga je ook voorbereiden. Hè? Dus als je trainingen organiseert waar de atleet ook moe zijn... Ja, dat kan ook leiden dat jij op het moment dat dat moet gebeuren met weinig slaap, ben je ook in staat om te presteren. Dat is wat ik bedoel met adaptability. Dus je provoceert situaties, bijvoorbeeld als een pijntje ontstaat in een training, dat wil niet zeggen dat de training moet niet gedaan worden. Alleen moet je de training aanpassen. Of als iemand... Allee, meestal in atletiek, de coaches hebben de neiging om je eindig... de training met iets dat een goed gevoel geeft aan de atleten. Mm-hmm. Maar soms is het niet zo. Soms moet je een dag dat de atleet niet goed voelt... zeggen, oké, we gaan dat proberen vandaag de beste vorm van de dag nastreven... en met je gevoel van vandaag de training doen. Dat denk ik ook naar het slapen. Waarom? Want een meerkamp, in het geval van Noor... Ja, je houdt de focus... Dus de dag voor de competitie, de dag 1, dan moet je slapen en dan heb je de dag 2. Er zijn 2 nachten waar je echt kwalitatief niet goed kan slapen. Dat weet je al.
Omdat alles zoveel pijn doet? Of omdat je gewoon zo moe bent?
Nee, dus je hebt in je brein... het brein herkent wat pressure en wat energie is. Dus dat is een game tussen energie en plezier. Dus de dag voor de competitie... Dus de adrenaline, die zorgt voor een bepaalde energie... die altijd aan het bewegen is. Dus de kwaliteit van de slaap is niet altijd optimaal. En optimaal bedoel ik dus 8 uur slapen met de helft diep slapen. Dat gaat niet gebeuren, dus dat weet je al. Dus waarom ga je wachten tot aan de competitie... om daar om dat ervaren hoe dat voelt. Dan doe je trainingen waar die atleten met mindere slaapkwaliteit trainen op een hogere intensiteit. Eigenlijk op deze manier probeer ik na te botsen, dus wat de competitie zou kunnen gebeuren.
Ja. Ja, dus je zei ook net, plezier, energie. Vaak is topsport echt discipline. De atleten moeten gedisciplineerd zijn, moeten serieus zijn, moeten echt volledig met hun vak bezig zijn. Kijken we soms niet te verkeerd naar topsport? Moet dat niet meer? Ja, we komen als we jongs af aan, dus spelletjes spelen met de vrienden. En we zijn er eigenlijk vrij goed in. En uiteindelijk wordt dat ineens zeer serious business. Moeten we niet gewoon blijven spelen zoals toen we kleine kindjes waren? Ik weet niet hoe jullie daarin zitten, want ik vind dat een hele moeilijke.
Ja, ik vind ook wel de basis moet ergens plezier blijven. Het moet eigenlijk ergens je passie blijven. Als je te serieus wordt, allee, dat heb ik toch, dan ga ik ook niet goed presteren. Dus ik probeer wel, bijvoorbeeld tijdens trainingen, gewoon mij echt ook te amuseren. Maar wanneer het moet, de belangrijke momenten, bijvoorbeeld de kern van de training of competitie, ga je wel een switch maken in die focus om echt te concentreren op wat je doel is. Dus dat je daar wel die combinatie kunt maken. Het is niet het een of het ander, denk ik. Alleen maar serieuzer mee bezig zijn bestaat perfect ook. Plezier bestaat bij ook gefocust zijn en heel goed bezig zijn. Dus mm-hmm. Ja.
Ja, want Usain Bolt die zegt, competitie is superleuk, allemaal spelletjes en zo, maar ja, uiteindelijk, hij wint gewoon echt elke race, dus ja, dan is het wel heel leuk. We geven er toch heel veel voor op. Zie jij dat als een spelletje, of zie je het toch meer als een job?
Ik denk dat dat een kantelpunt is. Hè. Op een bepaald moment is het niet meer van thuis uit dat je op je match wordt afgezet met je rugzakje en dan terug naar huis kunt gaan en patatjes of je het krijgt of het voorgeschoteld krijgt. Maar dat is inderdaad een switch. Hè. Er komen heel veel verschillende factoren bij kijken. Financiële factoren. Als je niet goed presteert, kan je misschien volgend jaar of het jaar erop geen contract meer hebben. Dus ik denk dat topsport sport is een spel. Maar het is gewoon de wereld waar we in leven dat dan een business is geworden. En ik denk wel dat we daar plezier in moeten hebben. En ik denk dat dat ook het verschil maakt tussen de echte toppers en de middenmotor of juist niet, die er juist niet raken, is met welke reden sta je in de sport. Hè? Als puur financieel je drijfdoel is of puur bezigheid omdat je niet heel cru ergens wilt gaan werken in een ander bedrijf, dus een 9-to-5 job wilt gaan doen, dan denk ik niet dat de juiste drijfveren zijn die u naar een Olympische Spelen kunnen brengen. Ik denk juist die pure joy en echt die motor in u voor het liefde voor het spel of voor hetgeen dat je doet, dat de beste motor is. Maar het blijft business, hè. Serieus. En we krijgen ook privileges om die te doen. En ik denk aan Team Belgium, aan Sport Vlaanderen en aan iedereen die ons helpt om hier te staan. En ik denk dat een bepaald respect en verantwoordelijkheid is die we ook moeten dragen.
Ja. Oké. Okay. Misschien, ik denk een voorlaatste. We spreken heel vaak, als we klein zijn, over die topsporters, die superhelden. Maar uiteindelijk zijn dat ook maar gewone mensen. Hoe zien jullie dat? Is dat moeilijk om eigenlijk beide personen te zijn? Zowel de superheld voor bepaalde mensen als een gewone mens voor mensen in jullie omgeving? Of zie je je gewoon als een gewone mens of alleen als een superheld?
Ik denk dat je jezelf altijd als gewone mens zult blijven voelen, denk ik. Dat heb ik toch. En dat je er soms van verschiet van, die kijken wel zo naar mij. Na de Spelen was dat toch. Dat ik mij niet grootser voelde dan dat ik ben. En hetzelfde heb je eigenlijk bij je eigen superheroes, zal ik zeggen. Je ziet die veel groter en van wow. En als die tegen je spreken, wow, die praten met mij. ik ken ook verschillende van die toppers. En dat zijn echt gewoon de normale mensen. Die blijven gewoon hetzelfde. Dus het is gewoon je perceptie dat verandert naar hun. Maar je eigen perceptie, denk ik, dat wel hetzelfde blijft.
Heb jij ooit met Irving gepraat in het echt of nog niet?
Nee, nog niet. Jammer genoeg nog niet. Ik denk dat hij inderdaad bij aankomst op de Olympische Spelen in Tokio ziet je ineens alle toppers, zowel van basketbal als andere sporten rondom u lopen, evengoed naast u fietsen, dezelfde drills bijna aan het doen zijn. En dat geeft wel een reality check. En ik denk dat we daar bewust mee moeten omgaan. Hè. Die superhero Tails, of dat we dat zo genoemd zouden kunnen worden. Ik denk dat dat heel fijn is en dat we dat gewoon moeten gebruiken om de jeugd te inspireren.
Ja. Nou, ik zie dat we al bijna aan een uur zitten. Dus ik denk dat we gaan afzetten. Ik zou jullie gewoon even alle drie nog eens willen vragen om één boodschap nog over te brengen naar de mensen dat je gewoon wilt brengen. Of is er iets dat je vandaag iets hebt bijgeleerd of dat u is bijgebleven, dat je echt graag nog eens zou willen herhalen? Deze is uw moment.
Mooi, ik heb spraken hier van de twee sporters gehoord. En ik ben eigenlijk blij dat ik mocht hier iets komen vertellen. Hoop ik dat iets productief heb kunnen vertellen. De boodschap dat ik zou graag willen geven is het gaat, dus in competitie of vooral Olympische Spelen, dus het gaat over hoe kan je emotioneel jezelf management aan. En als jij begint te letten op de manier hoe je denkt, kan je bepaalde beslissingen nemen, gedragen op een bepaald weg, een bepaalde manier, en maken bepaalde ervaringen en je emoties onder controle te krijgen. Want uiteindelijk, dat is je waarom. So, je hebt een bepaalde reden waarom je dit doet. En als je altijd aan vast blijft, dan ga je altijd plezier geven. Omdat je hebt gekozen om dit te doen om voor jezelf of mensen gelukkig te maken. Om je eigen te challengen, eigenlijk je eigen waarde te vinden. En van daaruit je hele sportcarrière uit te bouwen.
Ja, vind ik een heel mooie. Ja. Pauline?
Dat er op uw weg wel heel veel kan gebeuren. We hebben heel veel stressors over die zaken gebabbeld. Heel veel, ja, zogezegd negatieve zaken die je kunt tegenkomen op uw pad naar uw doel. Maar zelf probeer ik ook altijd, als er zoiets gebeurt, probeer het dan echt positief om te zetten naar dat het wel nog mogelijk is, dat je wel goed voelt, ook al ben je een beetje ziek. Of er kan heel veel ook al gebeuren, is het UC Road eigenlijk niet perfect. Dus ik zou opteren dat je gewoon echt probeert je gedachten positief om te zetten en gewoon echt je doelen en je dromen na te streven.
Mooi, ja. Thibaut? Moeilijk, hè, na deze twee mooie.
Nee. Ik vond vooral één leuke uitspraak is van de carwash. Die ga ik nog wel onthouden. Van inderdaad, je bent een vuile auto voordat je naar de Spelen gaat en je gaat door die carwash en is het een nieuwe auto. Dat is eigenlijk niet. Je blijft dezelfde auto. Het is vooral gewoon wat dat er rondom je gebeurt, mag je als persoon niet te veel veranderen. En dat je blijft werken aan je eigen en voor wie dat je staat. En ja, misschien als laatste punt over, uiteindelijk gaat deze podcast over het mentale aspect van topsport, maar evengoed buiten topsport, denk ik vooral dat je moet leren communiceren. Dat dat echt een aandachtspunt moet zijn, zowel voor topsporters, maar ook gewoon voor mensen. Het is niet vanzelfsprekend om over negatieve dingen te spreken of over moeilijke dingen. Wij doen het allemaal niet graag. Of al gaat het over blessures, maar ook over heel andere serieuze zaken. Maar dat je toch een manier vindt, of ook personen vindt, waar dat je dat toch kunt doen. En vind je eigen manier. Als je heel goed kunt communiceren door een blokfluit, via een blokfluit, doe dat. En durf dat te doen. En het is vooral het kunnen communiceren en durven communiceren waar je ook mee bezig bent.
Man, mooi. Heel mooi. Ja, ik zou jullie alle drie willen bedanken om hier af te komen. Fernando, Pauline en Thibaut. En ja, luisteraars, ook dankjewel om te blijven luisteren tot nu. In onze volgende podcast zullen we dieper ingaan op de strategie die je kan gebruiken om je mentaal goed te voelen. En dit zullen we doen met de volgende gasten. Emma Plasgaard, zeilster, Manon Klaes, Paralympische dressure en ook met Jan Dierens als sportpsycholoog, de expert van dienst. Dankjewel en ja, beste luisteraars, tot de volgende. Team Belgium.